Pagina 41, hoofdstuk 5. Geen brug tussen natuurmens en geestmens. Wij hebben nu in enkele hoofdstukken de komst van een geheel nieuw mensentype bij u ingeleid. Deze inleiding was nog niet geheel volledig, doch het dunkt ons goed, alvorens onze uiteenzettingen te vervolgen, een samenvatting van het besprokene te geven en enige noodzakelijke conclusies te trekken. U zult dan wellicht begrepen hebben dat de dialectische mens is toegerust met een drievoudig bewustzijn, met een drievoudig ik. En het is dan ook volstrekt noodzakelijk, wanneer we onze medemensen in hun doen en laten gadeslaan en verplicht zijn contact met hen op te nemen, hetgeen natuurlijk ieder ogenblik het geval is, dat we steeds kunnen vaststellen met welk ik van de drie we op dat moment te maken hebben. Die drie bewustzijnstoestanden in de mens zijn niet slechts figuurlijke of filosofische onderscheidingen, doch ze zijn volstrekt wetenschappelijk, organisch, aantoonbaar. Zo is er een volkomen centraal bewustzijn of ik gezeteld in het hoofdheiligdom. Dit bewustzijn maakt gebruik van de hersencentra en is uit de bewerktuiging daarvan te verklaren. Al onze intellectuele vermogens, of de training daarvan, vloeien uit de activiteit van dat ik voort. Het is dus in staat de dingen en waarden van het leven, zoals ze zich aan dit ik voordoen, verstandelijk waar te nemen, daaruit verstandelijke conclusies te trekken en verstandelijk tot besluiten te komen. Dit bewustzijn van het hoofdheiligdom is voorts toegerust met een wilsvermogen. De vibratie die van dit wilsvermogen uitgaat, zet het bloed, de zenuwen en de spieren aan tot handeling. En zo kunnen wij uit de toerusting van dit bewustzijnscentrum volkomen begrijpen dat er vele mensen zijn die primair door dit bewustzijn geregeerd worden, die uit hoofden van erfelijkheid of training vrijwel geheel onder de leiding van dit bewustzijn staan. Is dit het geval, dan spreken wij om dit type aan te duiden van de intellectuele mens. Tot een klasse van dit centrale hoofdbewustzijnstype behoort onder andere de mens die wij hebben leren kennen als de occultist. De tweede bewustzijnstoestand nemen we waar in het hartheiligdom. Principieel werkt ook dit bewustzijn onafhankelijk van de twee andere. Organisch zetelt het in het zevenvoudige hart, doch gedient te begrijpen dat dit bewustzijn niets, maar dan ook niets te maken heeft met het geestvonkatoom in de rechterhartkamer. Dit centrale bewustzijn van het hartheiligdom bespeelt alle registers van het menselijke gevoelsleven. U moet duidelijk gaan inzien dat het gevoelsleven een volmaakt bewustzijnsinstrument is, dat onafhankelijk, bijvoorbeeld van het hoofdheiligdom, kan functioneren. Inderdaad kan de mens denken met het hart. Doch het woord denken wekt direct associaties op met het verstandelijk vermogen. Beter is het daarom misschien te zeggen dat het hartbewustzijn in staat is geheel het leven en zijn onderscheiden factoren waar te nemen en te overwegen en naar aanleiding daarvan tot besluiten te komen. Dit bewustzijn van het hartheiligdom is eveneens met een wilsvermogen toegerust, dat we kunnen aanduiden als emotie, ontroering, bewogenheid of sentimentaliteit. Ook door de vibratie van dit wilsvermogen wordt de mens tot handeling gedreven. De mensen die primair uit dit centrale hartbewustzijn leven, noemen wij mystici, waartoe onder andere diegenen gerekend moeten worden die geheel in het natuurreligieuze leven staan. De derde bewustzijnstoestand is gezeteld in het bekkenheiligdom, of nauwkeuriger gezegd, aan de top daarvan, en is organisch verbonden met het lever-zonnevlecht-mildsysteem, waarover reeds uitvoerig werd gesproken. Dit centrale buikbewustzijn is het meest fundamentele van de drie natuurego's. Het bepaalt het karakter waarmee wij ter wereld komen. Al onze verborgen of sprekende neigingen, ons gehele karma is in dit ego vastgelegd. Dit ik van het lever-mildsysteem oefent een krachtige, overheersende invloed uit op de twee andere ego's. En het is met dit ik dat wij 's nachts uittreden en onze zogenaamde nachtelijke ondervindingen opdoen. De ego's van hart en hoofd kunnen dialectisch tot aan natuurlijke, wetmatige grenzen worden gecultiveerd. Maar het ego van de buik kan aan geen enkele cultuur worden onderworpen. Dit ego is de echte dialectische mens die verplicht is zijn ware zelf onverbloemd als naakt te tonen. En waar het zichzelf niet vertonen durft, verbergt het zich meestal achter de al of niet gecultiveerde schijn van de hoofd- en hartcentra. Dan horen wij soms zalvende en verheven taal, overvloeiende van verstand en mensenmin, doch daarachter schuilt het loeiende oerbeest dat zich kromt voor de sprong. Ook het buikbewustzijn beschikt over een volkomen toegerust deductief vermogen in de structuren van de zogenaamde zonnevlecht. En het beschikt ook over een wil. De wil van het buikbewustzijn noemen wij drift. En wij weten allen dat de mens die door deze drift wordt gedreven, eveneens tot handeling komt. Wanneer een mens primair en volkomen ongebreideld uit dit derde ego leeft, vertoont hij het type van de oermens, van de echte ongegeneerde natuurmens, de brute materialist, de grove bezitnemer. Bij enig nadenken zal u duidelijk worden dat alle dialectisch geëxperimenteer op het gebied van beschaving, cultuur, religie en magie te verklaren is uit een ontelbaar aantal pogingen om orde en evenwicht te brengen in de werkingen en aanzichten der drie natuurego's. Doch u kunt tevens begrijpen dat juist hierdoor een overgrote mate van onwaarachtigheid wordt gewekt. En ook dat zo ontzaglijke, schier ondraaglijke spanningen in ieder mensenleven tot ontwikkeling gaan komen. Alle ziekten die de mensheid teisteren, worden dan ook door deze disharmonie en spanningen tussen de drie ego's van hoofd, hart en buik veroorzaakt. Als de oerinstincten van de mens losbreken, vervalt hij tot levenshoudingen die dermate verschrikkelijk zijn dat een algemeen demonisme volkomen de overhand verkrijgt. In iedere mensheidsperiode trachten de menselijke leiders dit fundamentele gevaar te bezweren door de hoofd- en hartego's aan allerlei opvoedingsmethoden te onderwerpen. Zodra echter het individualisme, de zelfhandhaving, de bestaansnormen in het gedrang komen, en dat is in de dialectiek een natuurwet, grijpt krachtens zijn wezen het derde ego in en wordt de wereld een loeiende hel en de mens een verscheurend dier uit de wildernis. Alle pogingen van hoofd en hart om deze toestand te bedekken, te verbloemen, weg te redeneren of weg te mijmeren, kunnen de realiteit niet wegliegen. Er is geen brug tussen natuurmens en geestmens. De natuurmens is toegerust met drie bewustzijnsaggregaten, waarvan er twee als veiligheidsklep moeten dienen voor het derde, fundamentele bewustzijn. Toch dit alles blijkt, gezien de natuurlijke levensuitkomsten, niet voldoende. Of een intense catastrofe breekt zich baan, of een dramatische ontreddering. En het einde is in ieder geval de dood en de gestage wielwenteling der dialectiek. Wie de dialectisch-menselijke bewerktuiging zo objectief gaat bestuderen en tenslotte de wanhoop van zijn conclusies ondergaat, geeft, wanneer die wanhoop klaarlijk, bewijsbaar aangetoond kan worden, daarmede het bewijs van een uiterst merkwaardige werkzaamheid in zijn stelsel. De mens is een natuurwezen. Zijn gehele levensstelsel is uit deze natuur te verklaren. En heel zijn levensbeweeg is uit zijn eenheid met deze natuur. De smart, de pijn en de droefheid van de natuurmens vloeien dan ook niet voort uit de wanhoop der godsvervreemding, doch uit de tegenstand die hij in zijn natuurlijke ontwikkeling ondervindt. Zoals het konijn zijn doodsgil uit wanneer het besprongen wordt door het hermelijn, zo schreeuwt de mens zijn bestaanskreet wanneer zijn natuurlijke loop wordt gestuit door ziekte of burgerlijke moeite. Bij onderzoek zult ge ontdekken dat ge iedere willekeurige mens kunt overtuigen van de dialectiek en haar wetmatigheid, maar dat hij ze in wezen in het geheel niet erg vindt. Hij vindt ze heel gewoon, ja vaak zelfs heerlijk. Immers de dialectiek is geheel in overeenstemming met zijn ware natuurlijke staat. Hij vindt die strijd naar de natuur een echt menselijke en mannelijke strijd. De moderne samenleving, die momenteel de wereld regeert, is geheel en al uit die strijd en uit die wet opgerezen. De mensen in deze staat van natuurwezens ondergaan slechts de wanhoop dat de wereld niet gaat zoals zij dat wel wensen, zoals zij de wanhoop ondergaan van een economische ineenstorting. En ge moogt u dan ook niet vergissen wanneer deze mensen, eventueel vol van religieuze sentimentaliteit, hun klaagzangen zingen vanwege deze boze wereld, want zij vinden deze wereld slechts boos, omdat zij niet verkrijgen wat zij wensen. Daarom moet ge ook bij uzelf eens goed nagaan, of ge misschien tot de geesterschool komt, of gekomen zijt, omdat ge een teleurgestelde zijt naar de natuur. Dan wel, of ge u werkelijk een vreemdeling in deze wereld weet en de wanhoop der godsvervreemding u knaagt aan de ziel. Als dit laatste het geval mocht zijn, dan is er sprake van die uiterst merkwaardige werkzaamheid in uw stelsel. Die verontrusting is namelijk te verklaren uit de werking van het geestvonkatoom. Als een mens dit atoom nog bezit en het door de gnosis tot bewogenheid kan worden gebracht, gaat in vervulling het woord: wij willen naar uw grote wijze voorbeeld leven, verbonden als atomen die saam ons ego zijn. Wij willen naar bewustzijn van dat ego streven, tot het atoom erkent: ik lijd in het ego pijn. Dit zijn parafrasen op Tao Te King van Lao Tse. Dat pijnlijden van het geestvonkatoom in het gewone aardse natuurwezen, daar gaat het om. Alleen die pijn, alleen die smart is bevrijdend. Wie iets van die smart kent, weet dat deze striemen hem tot genezing zijn. Want uit die smart ervaart de ware leerling dat de gnosis hem of haar heeft gevonden. Wie smart leidt naar de natuur, brult gelijk het dier in het woud. Maar wie de smart leidt van de geestelijk gegrepen mens, die wordt een vreugdevolle, want dan wordt het grote licht ontstoken door goddelijke kracht en zal het geestelijk atoom des Heren lichtglans drenken en door de duistere stof opgaan vanuit de nacht. Wie aldus in het ego pijn leidt, als gevolg van het gewekt zijn van het geestvonkatoom, gaat een proces aanvangen waarvan wij reeds hebben gesproken en dat letterlijk en lijfelijk de doodsklok beduidt voor de drie dialectische ego's. Want zoals wij nu weten, wordt uit het geestvonkatoom het klare beeld van de onsterfelijke mens geboren, die uiteindelijk de mentale conceptie doet inbreken in het levermildsysteem, om de sleutelstelling van het dialectische natuurwezen aan te tasten. Eerst wordt het hartheiligdom door het geestvonkatoom tot nieuwe bevrijdende werkzaamheid gedwongen, en dus het centrale hartbewustzijn als eerste uit zijn natuurstaat verstoten. Door een nieuwe mentale werkzaamheid wordt vervolgens het centrale hoofdbewustzijn aan de stroom der vernieuwing geketend. En ten derde moet het beeld van de onsterfelijke mens ingaan in de mild leversluis om het derde ego aan te tasten. Dan wordt de bijl gelegd aan de wortel van het dialectische bestaan. En wanneer nu de leerling met deze derde werkzaamheid begonnen is, gaat hij zich zeer concreet gereed en geschikt maken voor het nieuwe komende mensentype. Dat wil zeggen dat hij organisch wordt gereed gemaakt om de Christus te ontmoeten in de wolken des hemels. Dan zal het woord werkelijkheid worden. De dood is verzwolgen in de overwinning. Hoe deze ontwikkeling tot stand komt, zullen wij nu met u gaan bespreken en bestuderen. Meter voor meter moeten wij dat pad der vernieuwing met elkander exploreren. Als ge nu het geestvonkatoom niet bezit, of als het nog niet door de gnosis in u tot een vuur ontstoken is, dan zult ge van al deze mededelingen en overwegingen slechts intellectueel of mystiek kennis nemen, al naar de neigingen van het eerste of tweede ego in u. Doch in diepste wezen zal alles u niets zeggen en niets doen. Ge zult er niet door in beweging komen. Doch wanneer ge met ons naar het geestvonkatoom in het egopijn leidt en aldus het licht van de gnosis een lamp voor uw voet geworden is, zal iedere verhandeling die vanuit de geestenschool tot u komt een zeer bijzondere kracht in u doen. Ieder woord zal dan direct tot uw geestvonkatoom dat in het hartebloed begraven ligt spreken. En door de wondere eigenschappen van de geest zal het u gegeven zijn, ieder woord te proeven, het direct als waarheid te herkennen en zal het als zodanig een kracht, een ongekende kracht in uw bloedsbaan vastleggen. Aldus zal methodisch het werk des Heren, het werk van de universele broederschap Christi, in u bevestigd worden. In dit licht nu, ook moet ge het woord van Paulus verstaan. Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijden overvloedig in het werk des Herende, wetende dat uw arbeid niet te vergeefs zal zijn. Het werk des Heren in deze zin is niet de een of andere pastorale arbeid die de school van het Rozenkruis voor u verrichten zou, doch de methodische arbeid die in u en voor u door de gnosis verricht wordt. Deze werkzaamheid, door de broederschap in u en voor u ondernomen, is geen arbeid waarvan ge onkundig blijft. Het is geen automatische bevrijding waarin ge opgenomen zijt. Doch uw gehele, in het ego pijnlijdende geestvonkatoom moet aan deze arbeid intelligent medebouwen. En daarom, gij leerlingen op het pad, wees standvastig en onwankelbaar.